Oké, wie mag ik het woord geven?
Nou, ik ben wel weer als eerste.
Ja.
Nou, even kijken hoor. Ja, het gaat toch over het verkeersongeluk. Niet alleen dat ik depressief ben, maar dat ik ook door het hersenletsel allerlei beperkingen heb, cognitieve beperkingen. Om, ja, ook het onbegrip daarover. Mensen snappen dat niet, want je kan van buitenaf kan je niks anders zien. Maar ik heb dat wel. En zo af en toe, ja, regelmatig heb ik daar toch last van.
Je bedoelt last van het onbegrip van mensen.
Dat zijn twee dingen eigenlijk, hè? Die beperkingen, waarom heb ik die? Ga ik ermee om en het onbegrip.
Het gaat om heel erg voor jezelf opkomen. Je niet schamen ervoor. En ook is het zo dat cognitieve beperkingen vanuit zielsperspectief ook een opening kunnen geven naar het vrijer uiten van de meer emotionele en intuïtieve kanten in jezelf. Er zit ook een creatief stuk in jou wat meer gezien wil worden. Allereerst door jezelf. En daarnaast is het goed en nodig om te communiceren over jezelf. Dus te durven laten zien waar je kwetsbaarheid zit of dat je iets niet kan, dat is juist een teken van kracht en voor jezelf opkomen. Is dat duidelijk? En dat creatieve, kan je dat herkennen? Doe je daar iets mee?
Op dit moment niet, nee, echt net creatief. Ja, ik volg een cursus over de geschiedenis van de muziek, klassieke muziek. Ik heb boeken, een paar boeken geschreven, maar op dit moment doe ik er echt niks meer.
Ja. Er is in jou veel behoefte aan zelfliefde. Dat je het ongeluk accepteert in de zin van begrijpt dat je op zielsniveau daar iets mee wilde vrijmaken of iets mee wilde oplossen. Dus het helpt veel om het ongeluk niet te zien als een louter negatief tegenslag, maar ook iets als wat je vrij wilde maken. Er zit iets engelachtigs in je hart, een lichte energie. En die wil meer naar buiten komen. Dat voel je ook. En wat belemmert je daarin?
Misschien onwennigheid.
Ja, ik zie dat meisje voor de pauze, die zie ik weer. En die zegt: ik mag niet schreeuwen. Kijk, bij engelachtig denk je vaak aan lief en sereen en mooi. Maar er zit ook in dat. Kijk, dat komt eigenlijk heel sterk naar voren in deze sessie bij iedereen. Als je een hartsenergie naar buiten brengt, dan kan dat een fikse confrontatie geven met de bestaande orde en zelfs met eigen familieleden. En zelfs met je ouders of kinderen. Dus dat is nogal wat. Dus het woord engel suggereert altijd iets heel verhevens en lichts. Maar in de wereld waarin wij leven kan licht en bewustzijn ook confronterend zijn.
Ja,
en,
ja.
En om dat licht in jezelf de ruimte te geven, moet je dus soms ook wel duidelijk nee zeggen en grenzen stellen.
Ja.
Dus daarin voel ik dat, in depressie, heel algemeen gezegd, zit vaak ook een naar binnen geslagen energie. Hè? Dus iets wat niet naar buiten kan stromen, dat die kracht gaat zich dan eigenlijk een beetje tegen jezelf keren, omdat je iets inhoudt. Dus ik voel toch wel sterk de boodschap dat innerlijk kind, dat meisje wil gevoed worden en al haar emoties, dus ook de zogenaamd negatieve.
Ja.
Dus ja, als je daar iets creatiefs mee kan doen, dus niet op een cognitieve manier, maar meer, ja, ik weet niet wat precies, maar om daar uiting aan te geven, denk ik dat dat ook fijn is.
Ja, ik ben dus ook hier zitten denken, is het alleen wat creatief, maar bijvoorbeeld ook het luisteren naar muziek of het kijken naar schilderijen.
Ja, ik zou zeggen, met creatief meer, denk ook iets aan het zelf schilderen of iets, weet je, dat er iets naar, ja, dat het niet zo passief is, maar meer van binnen naar buiten stroomt.
Ja, ja. Ja, schrijven bij mij.
Ja.
Ja, muzikaal ben ik niet echt sterk. Tekenen en schilderen ook niet.
Ja, maar het hoeft ook niet mooi of goed te zijn. Hè? Het gaat meer om dat je contact maakt met die stroom van jezelf uiten.
Ja.
Maar schrijven kan ook. Je kunt ook een gesprek aangaan met dat meisje. Van
ja.
Wat gaat er in jou om? Wat voel jij? Wat heb je gemist? Of schrijf desnoods een boze brief naar je ouders, zonder dat verder naar hen toe, meer voor jezelf,
ja.
om te horen wat zij heeft meegemaakt, dat haar verhaal gehoord wordt.
Ja, ja.
Dat je die stroom op gang brengt, ja.
Ja.
Ja?
Ja, daar ben ik al mee bezig, dat schrijven met vooruit het kind. Want dan iedere keer blijkt weer, zijn de dingen die ik heb meegemaakt, dat ik mijn moeder eromheen, dat mijn moeder, dat ik daar aandacht van krijg. Dat in de praktijk niet zo was, dus in het echt was het niet zo, maar dat spreek ik wel in mijn, dat spreek ik wel op in mijn verhaaltjes.
In je wat?
In mijn verhaaltjes.
Ja. Ja, en ik geloof ook dat jij ook die moeder kunt zijn die je hebt gemist buiten je.
Ja, ja.
Dat is eigenlijk het hoogste geschenk wat je dat meisje kunt geven. Dat jij die moeder bent, dat is natuurlijk ook een vorm van zelfliefde.
Ja.
En ik voel zelf daar dan ook toch wel sterk bij dat als dat meisje zich zo bekrachtigd voelt, dat ze ook best wel wat eigenzinnig is. Of van, nou, ik ga nou gewoon doen waar ik zin in heb.
Ja, klopt.
Ja, en dat kan ook door een soort depressiviteit heen breken, hè? Gewoon je eigen ding doen.
Ja, ja, ja. Ja, dat is wat ik steeds wil doen, dus dat is het punt niet. Ofwel, de kritiek die je daar vaak krijgt.
Ja, dat is ook de prijs soms van eigenzinnigheid, hè? Dat het niet iedereen bevalt.
Ja, ja.
Ja. Ja, is dat zo voldoende antwoord op jou?
Ja, ja.
Oké. Oké.
Dank je.
Oké. Wie wil?
Ik wil wel weer. Dezelfde volgorde. Ik heb al van jongs af aan heel erg last van depressies. Met mijn moeder dat ook. Dus ik vroeg me af, is dat een stuk erfelijkheid ook? Of dat ik dat van haar een soort gedrag heb overgenomen? Ik voel ook heel veel van jongs af aan al dat ik hier eigenlijk niet wil zijn. En dat ik heel veel oordeel had over het leven. En ook naar mijn lichaam, dat het altijd dwars zit en tegen zit. Ja, want ook kom ik daar een beetje, zoals tot 3 jaar of zo, was ik altijd heel vrolijk, zei mijn oma. Was ik altijd aan het zingen en dansen en doen. Mm-hmm. Er is ergens een keer iets gebeurd en vanaf mijn 17e ben ik heel vaak depressief geweest. Dus ik denk, ik wil eigenlijk dat kleine meisje weer een beetje naar voren toveren.
Ja, er is in jou bij het incarneren, wat eigenlijk stapsgewijs gaat, vanaf het moment dat je indaalt tijdens de zwangerschap van je moeder, maar ook in de beginjaren, is er een deel van jou wat zich overweldigd voelde en dacht, ik wil dit niet, het is te eng. Maar er is ook een ander deel wat wel degelijk bewust deze incarnatie wil aangaan. En dat deel wil nu ook meer aan het woord komen. Letterlijk gaan spreken. En kun je bij jezelf een energie voelen of in de vorm van een gids? Of iets wat bij jou is. Als je bijvoorbeeld ook met mensen werkt?
Nee, ik heb heel. Nee. Wel een hele aanwezige stem al mijn hele leven die zegt wat ik allemaal moet.
Wat je allemaal moet?
Ja, want ik moet keurig zijn, ik moet perfect zijn. Ik moet, als ik iets doe, dan verstar ik al, want het moet wel heel mooi worden.
Ja, ja,
het
ja.
Moet wel.
Oké. Maar ik voel die aanwezigheid dus wel, hè, van een hele lichte energie, en die juist heel liefdevol is. Maar wat dus dan in de weg zit, is die strenge, gebiedende stem. En zoom daar eens op in. Wie of wat is die stem van dat moeten of dat perfectionisme? Kun je daar een gezicht bij zien? Gewoon spontaan in je fantasie?
Zo'n strenge moeder-overste.
Oké. Okay.
Zoiets.
En kijk haar eens goed in de ogen. En wees niet bang voor haar. En vraag wie ben jij?
Zegt hij, ik hou jou veilig. Ik zorg dat je niet niks meer overkomt.
En zeg dan eens tegen haar, oké, maar ja, je houdt mij gevangen daarmee. Ik kan mijn vleugels zo niet uitslaan. Hoort ze dat? Reageert ze daarop?
Nou, zij is best koppig om vol te houden dat het anders heel gevaarlijk wordt voor mij.
Mm-hmm.
Terwijl ze ook wel wat terugbeweegt, maar wel dat een beetje in twijfel.
Oké, en stel je eens voor dat je van haar, dat je haar jonger maakt. Zo ver terug in de tijd dat ze zelf een meisje wordt.
Ja.
Lukt dat?
Ja, op zich wel.
En wat zie je dan? Wat is de.
Ja, een meisje, maar
Wat is de overwegende emotie in dat meisje?
Daar kan ik niet bij.
Dus ze is heel erg bang dat dingen niet goed gaan. En ze heeft ook heel erg externe autoriteiten in zich opgenomen. Van hoe het moet en hoe het hoort. Kan je dat zien of niet?
Ja.
Oké, okay, en vraag.
Ik heb het idee dat dat. Ja. Mijn gevoel zit daar heel veel religie in van vroeger.
Ja, precies, ja. En vraag dan eens, wie ben jij? Ben jij buiten mij of in mij?
Ik heb echt het idee dat ze deel van mij is. Terwijl ik ook altijd het idee heb dat ze iets overkoppelt bij mij, over me heen met de zware energie en voor bescherming en...
Oké, het is een meisje
wat
veel angst heeft en wat jou steun en bemoediging nodig heeft. Stel je eens voor dat je haar bij je neemt, ze is een kind... is bang en je houdt haar handen vast.
Ja.
En je zegt tegen haar, de echte kracht zit hier en je wijst op je hart. Je hoort bij mij. Ze is heel erg onzeker gemaakt. En vanuit die onzekerheid moest ze steeds luisteren naar allerlei regels en geboden die niet echt bij haar pasten. En ze wil terug naar jouw hart. Lukt dat een beetje?
Ja, ik voel de draai naar ik weet soms niet hoe ik het uit moet leggen als ik het zie. Maar ik voel het.
En als je zo luistert naar een channeling van Yeshua of voel je zijn energie?
Ja. Van jongs af aan al, ik ben religieus opgevoed. En dat was de enige energie waar ik heel veel steun aan had.
Ja. Ja, want ik voel dat namelijk, dat je eigenlijk best wel makkelijk zelf een verbinding kan maken met Yeshua, of misschien Maria, of Maria Magdalena, maar in ieder geval iets met die Christusenergie. Dat dat eigenlijk heel natuurlijk bij je hoort. Maar dat je misschien onzeker bent gemaakt over het feit dat je dat rechtstreeks zelf kunt ontvangen.
Ik twijfel er altijd aan, is dit echt of niet? Maar de antwoorden zijn zo helder altijd. Ik denk, ja, volgens mij wel.
Ja.
Daar ben ik wel blij van altijd.
Ja, ik zou daar echt iets mee gaan doen. Zeker als antwoorden je blij en vruchtvol maken, dat is de zuiverste trilling. Kijk, de antwoorden van die strenge vrouw, die zijn geladen met angst en ook een soort dreiging van als je dat niet doet, dan. En het moet allemaal wel perfect, terwijl die trilling van die Christusenergie is juist heel erg mild. Heel erg zacht.
Ja.
Dus als je twijfelt, kun je het herkennen aan de soort van energie die je voelt.
Precies, ja. Maar ik ben ben meer gefocust altijd op die negatieve, dat dat weg moet. Dat ben ik altijd aan het wegduwen. Want dat is een automatisme. Ja, dat voel ik nu.
Ja.
Okay, zie dus... ik ook dat hele...
Ja, dus in plaats van je energie stoppen in het wegduwen, kun je hem ook stoppen in het focussen op die positieve energie. Die kust, dus ik heb echt het gevoel dat jij die energie zelf kunt channelen gewoon.
Okay.
Dat het ook dat het eigenlijk heel natuurlijk is, alleen die oordelen zitten in de weg. Die zitten een soort, ik zie als het ware een soort kanaal en dan komen er een soort stokjes tussen. Die zeggen van, ja, maar ik weet het toch niet. En is het wel zuiver? En is het wel... Ja, dat is natuurlijk ook wel heel menselijk dat je dat zo ervaart. Maar ja, ik voel wel dat Jesse zegt, laat de waarheid niet verdrukken door die... Je moet het wel een kans geven. En je kunt angstenergie gewoon wel herkennen. Aan de zware, strenge, dreigende uitstraling. En daar kun je wel... Ja, gewoon met een korrel zout nemen ook.
Ja.
Zo van, ja, daar...
Soms, het probleem is soms, zoals jij dat nu doet met dat kind, en dan die als kind, die energie als kind zien, dat heel veel effect heeft. Zo heb ik het nog nooit bekeken, zo niet in me opgekomen. Maar dan voel ik wel, oh ja, dat is ook maar een kind. Ja. En ik maak dat heel groot. Iets waar ik onder lijd en... dat ik niet het gevoel heb, de kracht heb om daaruit te komen zelf.
Ja, precies. Inderdaad, als je zo'n strenge, geharnaste energie in jezelf voelt, kan het inderdaad helpen om er een kind van te maken. Omdat je dan eigenlijk ziet wat er oorspronkelijk achter zit. Dat is gewoon angst.
Ja.
Dat is eigenlijk waar die channeling in het begin ook over ging. Van ja, angst en dus controle. De bron is angst en dan controle gaan uitoefenen. En dat krijgt dan een heel lelijk gezicht. Hè? Het gezicht van de macht ook. Wat je ook in machthebbers ziet.
Ja.
Ja, de kerk bijvoorbeeld, ja. Ja. Oké, okay. ja, ik hoop dat je dat echt een kans geeft, ja. Voelt echt heel dichtbij bij jou. Die,
nou, ja. Fijn om het even bevestigd. ja.
Oké. Okay.
Dank je.
Oké. Okay. Wie?
Wat ik dan ga, dan houden we dat zelf de volgorde
aan. Ja, is prima.
Ik heb het idee, nou, ik weet het niet echt helemaal zeker, maar ik bedoel dat ik mezelf blokkeer. En ik heb het idee dat dat ook komt doordat ik weet niet of dat ermee te maken heeft, maar dat ik, of eigenlijk wil ik gewoon weten, waarom ben ik rechts leniger dan links? En voor mij is dat heel belangrijk, want ik wil graag de yogaopleiding doen. En rechts gaat het allemaal lekker makkelijk. En links niet. Ook weer eigenlijk. Ja, dus ik wil graag heel graag weten van, blokkeer ik mezelf daar? Wat gebeurt er, zeg maar? Waarom lukt het links niet zo goed als rechts?
Oké, okay. En je wil een yogaopleiding doen gewoon voor jezelf?
Ja, gewoon voor mezelf, niet om les te geven.
Oké, En maak nu eens contact met je linkerkant. Het is ook de linkerkant van je energieveld.
Ja, super zenuwachtig. En links ook gewoon gaan huilen eigenlijk al meteen.
Ja.
Ja.
Ja, en wat... Ja, later.
Ik trek ook mijn linkervoet gelijk van de grond af.
En dat verdriet wat je voelt aan de linkerkant... Waar gaat dat over? Waar ben je verdrietig om?
Dat ik ongewenst ben, ongewild en niemand van mij houdt. Maar dus, het lijkt wel niet zichtbaar, dat ik gewoon niet zichtbaar ben. Een niet zichtbare kant of zo. Dat is het ongelukkige deel van mij.
Ja. Ja, ik zal je even vertellen hoe ik het zie, hè. Want ik zie het op een of andere manier meer soort vanuit een soort zielsperspectief van allerlei levens. Ik snap wat jij hebt meegemaakt in dit leven, buitengewoon traumatiserend. Maar wat ik voel aan jouw linkerkant, in het algemeen is de linkerkant voor mij voelt het meer de vrouwelijke energie en rechts meer de mannelijke. En ik voel daar een sterke heldervoelendheid in je linkerkant, dus in je vrouwelijke energie, die je al meerdere levens meedraagt en waarbij je dus heel sterk contact kunt maken met het innerlijk van alles wat leeft. En ik heb het gevoel dat die kracht ooit heel sterk is geweest. Dan ga ik echt helemaal terug naar de tijden van Atlantis, van waarin je over een heel krachtig derde oog beschikte. En ook daar veel invloed mee kon uitoefenen. En het is echt even een heel groot, heel wijs perspectief dit. En op een gegeven moment heb je gezien dat je dat niet meer wilde. Atlantis was een beschaving waarin je dus met psychische energie echt dingen in beweging kon zetten. Echt macht kon uitoefenen ook, meer dan nu. En je voelde op een gegeven moment, dit wil ik niet meer. Ik wil niet meer vanuit mijn psychische vermogens en mijn derde oog druk uitoefenen op de werkelijkheid. Ik wil in mijn hart zakken. Ik wil hartse energie ontwikkelen. En dus er zat een soort schuldgevoel op je eigen innerlijke kracht. En daarna ben je opnieuw geïncarneerd, meerdere malen. En is dat die krachtige vrouwelijke energie steeds op een bepaalde manier een soort thema geweest. Uiteindelijk, je wilt die verbinden met je hart. Maar het thema nu, van de meer recente levens, is dat je ook het slachtofferschap heel erg hebt meegemaakt. Dat het confronterend was wat je zag en voelde. Dat er niet mocht zijn. En dat jij eigenlijk uit angst voor je eigen kracht, of uit schuldgevoel over die Atlantische levens, dat je niet je eigen ruimte innam. Dus ook dat vorige leven waarin je dochter je moeder was, daar speelde dat. En op een bepaalde manier ook in dit leven, dat het misbruik en het grensoverschrijdende en tegelijkertijd bleef er een soort loyaliteit in jou. Dus een extreme neiging om niet je grenzen te stellen, om over die grenzen heen te laten gaan. Is dat daar, kun je dat tot zover meevoelen?
Ja.
Dus het gaat er nu om, en dat is ook die met mannelijk en vrouwelijk links en rechts, dat je je mannelijke energie, die rechterkant, dat je die toestaat om jouw vrouwelijke energie gewoon te beschermen. Je hebt de overgang naar het hartsenergie gemaakt. Je hoeft je niet meer schuldig te voelen over machtsmisbruik of kracht waarover je beschikt. Je mag gewoon leven vanuit je hart. Dus je moet eigenlijk weer vrede sluiten met die vrouwelijke energie in de linkerkant. En voelen dat je zowel zacht als krachtig mag zijn, bijvoorbeeld naar je kind toe, naar je dochter toe, dat je gewoon heel duidelijk ook nee mag zeggen. Ja. Dus eigenlijk draait erom dat je zelf een soort ambiguïteit hebt naar je eigen vrouwelijke energie, zo voelt het. Is het duidelijk wat ik bedoel? Want ik maak hele grote stappen wel. Hè?
Eigenlijk hem wel, Dina. En toevallig ben ik recent begonnen aan, heb ik incarnatiepijn gedaan. En tijdens incarnatiepijn voelde ik ineens Atlantis. En toen heb ik deel 1 van Atlantis, dat was echt vorige week of die week daarvoor. En dus dat is wel toevallig. Ik heb wel het idee dat ik bepaalde gaven heb, maar ik sluit me daar heel erg voor af. Ik durf het niet. En ik weet dat ik ook inderdaad geen grenzen kan stellen. En ik kamp ook inderdaad met schuldgevoel. En ik ben ook heel erg bang. Ik heb een heel grote angst dat als ik zeg maar dingen ga doen vanuit gapes, mm-hmm. dat ik het verkeerde doe.
Ja, precies. Dat is het. Dat is dat Atlantische schuldgevoel. Of die een dadercomplex zou je kunnen zeggen. Ja, ik voel echt heel sterk de boodschap ook van juist, maar voel je eigen hartsenergie. Die hartsenergie is nu ontwikkeld. Dit is niet meer Atlantis. Je bent door allerlei pieken en dalen heen gegaan. Je bent hier nu echt vanuit je hart. En die wat jij gaves noemt, dat is gewoon ook heel erg welkom. Het derde oog verbonden met het hart is heel mooi en krachtig. Kan je ook mensen mee helpen. Maar ja, in de kern voel ik dat je bang bent voor jezelf, voor je eigen kracht.
Ik vind het wel, ja.
En ja, wat je daar dus over gelezen hebt, voelt niet als toevallig. Dat voelt echt wel... Dus ja, ik vind het ook heel lastig. Kijk, wat jij hebt meegemaakt is heel extreem. Dus ik wil dat natuurlijk niet kleiner gaan maken, maar ik voel wel een link heel ver terug met dat je in Atlantis ooit over een kracht of macht beschikte, trouwens al die lichtwerkers, je was zeker niet de enige, die grensoverschrijdend was. En dat daar uiteindelijk zo'n schuldgevoel, zo'n besef van ik was fout, uit voort kan komen dat je in een extreem slachtofferleven schiet. Maar dat kost ook best wel heel veel moed om daar natuurlijk weer uit te komen. Om het gevoel te hebben dat je het recht hebt om te zijn. En alles wat je beschrijft in die linkerkant. Maar ja, om het allemaal heel kort samen te vatten. Ik voel dat Jesper zegt, vertrouw op jezelf. Die hartsenergie die is er. Je hebt die overgang al gemaakt. Je kan die vrouwelijke energie gewoon weer vrij gaan gebruiken. Ik voel letterlijk in je spieren aan de linkerkant een soort verkramping zitten van oh jee, als ik die kracht, die gave zoals je noemt. Kijk, die Atlantische gaven hadden iets van een magische kwaliteit, hè? Iets van een soort, wat ook echt wel overpowering kon zijn. Maar als het verbonden is met het hart, dan is het eigenlijk gewoon liefde en kan je mensen ermee in hun kracht zetten. En ook gewoon wel, ook nee zeggen als het nodig is. Dus vertrouw erop. En je kunt die yoga, wat je daarin doet, ook zien als een soort weg daar naartoe.
Ja, dat hoopte ik ook.
Ja, een soort bewustzijn, dat creëert meer bewustzijn. Zo van, oh, waarom wil deze spier niet goed, dat je ermee kunt praten. Ja, is dat...
Ja, dankjewel.
Oké. Okay. Ja, het is een heel groot verhaal, maar ja. Ja, oké. Okay. Dan laat ik het daar bij.
Dank je wel.
Okay. Christel?
Ja, ik moet zeggen dat ik al best veel antwoorden kreeg bij de eerste vraag. Mm. Dus ik moest echt wel even weer denken.
Ja.
Ik zit altijd een beetje op de... Twee kanten. Dus aan de ene kant heel erg dat licht en het koele, dat je dat samen met Tess, hè, mijn dochter, dat die daar invloed heeft ook. En dat ik daar echt iets te brengen heb. Aan de andere kant, mijn zoon die met zijn bozige, zware, soms agressieve, heel lieve jongen in essentie, zeg ik ook altijd. Je bent een gouden mannetje. Maar poeh. En hij kan me echt... in energie naar beneden brengen, weer in een soort oordeel brengen, boos maken, een soort moedeloos. Dus soms worstel ik daarmee, dat ik denk, oh, ik voel dat ik er een soort van ben. En dan de dag daarna denk ik, jeetje, sta ik weer gewoon En dat is, dat zou ik nog wel weer in balans willen krijgen.
Ja. Oké. Ja. Het donker hoort bij deze werkelijkheid. Het gaat ook niet weg. Het is deel van het levensplan in deze sfeer, dat donker en licht steeds met elkaar in interactie staan. En als je te hoog bevlogen bent, te idealistisch, dan kan het zijn dat klinkt misschien een beetje gek, disrespectvol is naar het donker. Want het donker heeft een rol te vervullen en mag daarin ook gewoon gerespecteerd worden. En als jouw zoon dat op een bepaalde manier belichaamt, op sommige momenten, dan is dat ook het... Je zou het zo kunnen zien als het donker dat spreekt en aan jou vraagt, mag ik er ook gewoon zijn? En dat betekent voor jou dat jij, je kan soms heel hoog zitten in je energie en daarin ook bevlogen en veel willen doen. Maar dat betekent dat donker nodigt je dan uit om te zakken en te vertragen, te landen ook en te voelen, oké, dit is wat er is. Er is licht hier, er is donker, allebei is er. En het is een heel subtiel en organisch proces waarin dat eigenlijk die twee met elkaar spelen of dansen. En zonder donker kan er geen vooruitgang zijn. Het donker loopt op een bepaalde manier vooruit en vraagt het licht schijn op mij. Dus er is een soort spel tussen beiden. En dat maak jij ook mee innerlijk met je lichaam. Dat het lichaam soms zegt van nee, dit gaat niet, dit kan niet. Je moet rust nemen. En dat eer dat spel. Ook van het spel van dualiteit, hoe je het ook wil noemen. Maar reserveer een plek voor dat donker. En eer het ook als... Eigenlijk als een positief onderdeel van de schepping hier. Kun je daar wat mee?
Ja, nee, ik vind het ook mooi, want hij zegt het tegenovergestelde van mijn dochter. Maar het voelt ook altijd wel alsof hetzelfde is ergens ook. Dus dat is ja. Bijzonder. Het lijkt helemaal tegenovergestelde, van heel licht en engelachtig naar mannelijk zwaar. Hè, echt de twee uitersten. En toch, ergens in mij voel ik, maar het is hetzelfde.
Ja, ja.
Terwijl het uit op een andere manier en soms ook wel pittig is.
Ja, ik zie, als ik jou op jouw zoon afstem, dan hoor ik hem ook zeggen van, ja, ik heb tijd nodig. Van jemig, ik heb tijd nodig. Alsof je
hij altijd 2 jaar vooruit, zo zag ik hem altijd. Dat hij toen hij 2 of 4 wilde zijn, 4, 6, 16 wilde hij 18. Altijd haast, altijd door, snelheid.
Ja, dus waarschijnlijk overvraagt hij zichzelf dan.
Enorm.
Ja.
Het voelt ook heel onrustig en maar hij roept nu vaak, het is een fase. En hij probeert alles uit, het is ook heftig, ik maak me zorgen. Wil hem wel heel erg vrij laten. Laten voelen ook, want hij zegt zelfs wel eens, ja, jij wil mij gewoon vasthouden. Wat ik juist eigenlijk niet doe, maar jij wil me vasthouden omdat je al een dochter verloren hebt en je hebt maar 1 kind. En dat leg je eigenlijk allemaal op mij, dat ik niks mag. Maar ik geloof niet helemaal dat het iets is wat ik op hem leg. Want ik heb eigenlijk zo geprobeerd om hem juist vrij te laten.
Ja, wat ik voel, ja. Maar een kind kan vaak wel heel diep aanvoelen wat de ouders voelen. En waarschijnlijk, of misschien is het toch zo dat je ergens in je hart die soms wel zorgen om hem maakt.
Nou, wel als hij inderdaad extreme dingen gaat doen. Dus als we hem moeten ophalen dat hij bewusteloos gevonden is door alcohol. is dat best pittig.
Ja, tuurlijk. Ja, nee, het is
dan
heel,
wel iets.
Ja, heel begrijpelijk.
Wel. Ja.
Maar hij lijkt overgevoelig te reageren op die zorg, die op zich heel, zelfs, ja, heel logisch is. Blijkbaar is hij zelf gewoon erg onzeker ergens. En zoekt hij naar een soort absoluut vertrouwen. En als je dan even blijk van geeft dat je dat niet hebt, wat natuurlijk heel logisch is als moeder, dan is het meteen een soort wantrouwen.
Maar ja, ik bevestiging bij hem misschien. Hij heeft misschien heel erg nodig dat ik terugspiegel. Joh, het komt allemaal goed. Want ja.
Ja. Maar het Yeshua, zeg, het grootste geschenk wat je hem kunt geven is gewoon hem te vertrouwen. Dat ondanks al die kronkelige wegen of dingen die nog, ja, gewoon te voelen van, nou, die komt er wel op zijn manier. Dat is ook best een uitdaging, want als ouder heb je natuurlijk hele diepe reflexen van, ja, dat je angsten hebt voor dat het misgaat met je kinderen. Ja. Ja.
En beschermt Tess hem daar ook nog in? Want ergens voelt dat soms ja, zo, dat zij er ook wel is.
Ja,
zo.
Ik moet ook net aan haar denken nu. ja, ze zegt, wij zijn verbonden. Ik zit soms op zijn schouder en zie zo'n wit licht, een bolletje, een bol van licht. Ja, ik voel daar ook wel bij. Nou ja, dat zou een beetje te ver gaan, nooit helemaal. Maar hij draagt die geschiedenis wel met zich mee, jouw zoon. Energetisch heeft hij het wel allemaal gevoeld, natuurlijk, wat er is gebeurd. En ook jouw verdriet, natuurlijk, om haar.
Ja, ik was zwanger 4 maanden nadat zij is overleden.
Ja.
Echt in dat eerste jaar nog na haar overlijden.
Ja, dus dat heeft hij wel gevoeld. Nou ja, het voelt eigenlijk alsof er een hele grote liefde is tussen jullie, maar dat het eerst even helemaal apart moet staan en dat het dan op een gegeven moment weer, dat het ook gezegd mag worden. Maar nu nog even niet. maar in de kern zit het gewoon goed, ja. Ja. Is dat zo een voldoende antwoord op jouw vraag?
Ja, dankjewel.
Oké. Oké, nou dan ga ik hiermee de sessie besluiten. En ik zal jullie de opname toesturen. Gewoon één deze dagen. En nou, het was fijn om jullie te ontmoeten. Ik vond ook wel wat opmerkelijke overlappingen tussen de vragen. Ja. En,
voelde het soms ook, dan denk ik van, voelde het soms ook bepaalde dingen die gezegd werden, alsof dat dan ook voor mij van toepassing was of zo, of voor
ja.
andere mensen.
Ja. Ja, dat is ook eigenlijk een beetje het idee achter de, ja, dat er bepaalde ladingen naar boven komen die voor anderen ook herkenbaar zijn.
Ja.
Oké. Nou, een fijne.
Dankjewel.
Ja, graag gedaan.
Dankjewel. Dat was heel bijzonder.
Okay. Dankjewel.
Ja.
Heel erg bedankt. Ik ben echt heel erg blij.
Hmm.
Dankjewel.
Fijn om te horen. Dan wens ik jullie een fijne zondag. En ja, je ontvangt een mailtje nog van mij.
Leuk.
Oké. Okay. Doei.
Doei.